Gelaten 2 vanaf het eerste vers. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk echter aan hen die een aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus hebben te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die een zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij, die een aanzien waren, verder niets opgelegd. Maar integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, immers hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die voor mij steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden, maar naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen, indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb weder opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Tot zover. En dit gedeelte uit de Galatenbrief viel mij opnieuw op, moet ik zeggen. Doordat ik een citaat van een aantal van de versen las uit het boek. En die versie lees ik zo nog even voor. Maar uit het boek, de versen 2, vers 11 tot 14, dat las ik geciteerd in een artikeltje. Ik doe verder even niet de zaken, maar dat is ook de kern van waar ik het vandaag over wil hebben. En dan lees ik dan voor uit het boek, ik weet niet of andere mensen nog bij zich hebben, maar kun je meelezen. Maar later, toen Petrus in Antiochië was, was ik ten overstaan van iedereen het met hem oneens. Want wat hij deed was niet goed. Eerst had hij namelijk met niet-Joodse christenen meegegeten, maar toen er enkele Joden uit de groep van Jacobus kwamen, deed hij dat niet meer en at voortaan apart. Hij was bang dat die mannen die de besnijdenis zo belangrijk vonden, kritiek op hem zouden hebben. De andere Joodse christenen en zelfs Barnabas huichelden met hem mee. En ik had meteen door dat dit in strijd was met het goede nieuws. Daarom zei ik in bijzijn van allen tegen Petrus: Petrus, u bent een Jood van geboorte. Hoe kunt u van anderen eisen dat zij als Joden gaan leven als u zelf niet volgens de Joodse wetten leeft? Nou, het evangelie wat we hier tegenkomen in Galaten 2 is een woord dat we meestal onvertaald laten. En vandaar dat ik ook even de vertaling van het boek erbij haal. Want daar staat dus heel mooi verteld dat het goede nieuws is dat Paulus bracht. Dat is ook het woord evangelie, het goede nieuws, de blijde boodschap. Nou, het goede nieuws dat Paulus bracht, werd hier door Petrus, of door het gedrag van Petrus, niet eens zozeer met het woord, maar door het gedrag van Petrus onderuit gehaald. En terecht ook dat Paulus hem daarop aansprak. Tenminste, dat vinden wij dan heel vanzelfsprekend. Wij zouden zeggen, ja, dat zouden wij ook gedaan hebben, dat kan niet wat Petrus doet. Hij gaat zich een beetje als een Jood gedragen, een beetje voornamer gedragen dan de rest. Ik ben een beetje meer dan de rest, ik ben een christen plus, want ik heb een bepaalde Joodse wortels. Dat zouden wij ook zeggen, hè, dat kun je niet doen. Dus dat moet Paulus dan maar even aanpakken. En natuurlijk moest hij daar ook op ingrijpen, maar toch was het wel een waagstuk, om het zo te zeggen. Wanneer we de feiten eens op een rijtje zetten, kunnen we zien waarom dat zo was. En daarnaast, deze discussie tussen Petrus en Paulus was niet zomaar een discussie. Niet zomaar een zaak van gedrag. Want het gedrag van Petrus namelijk zou het werk of de evangelieverkondiging van Paulus ernstig schaden wanneer hij daar niet tegen opgetreden was. Of zelfs volledig teniet doen. Dan moeten we een beetje in de geschiedenis gaan. 3 jaar nadat Paulus tot geloof gekomen was, en hij vertelt daar zelf ook heel kort over, ging hij naar Jeruzalem. En hij bleef daar 14 dagen en hij logeerde bij Petrus. Voor wie dat wil weten waar het staat in Galaten 1. Dus ik kan het thuis nog even nalezen. Hij logeerde daar bij Petrus. En daarnaast ontmoette hij ook Jacobus. Na 14 jaar rondgereisd te hebben en gepredikt te hebben, ging Paulus weer naar Jeruzalem. Dus dat was 14 jaar later, samen met Barnabas en Titus. Nou, in een besloten kring, en dat vertelt hij hierover, legde hij aan de belangrijkste broeders het evangelie voor dat hij predikte onder de heidenen. Dan staat dan in vers 2, opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Oftewel met andere woorden, Paulus wilde zich ervan overtuigen dat wat hij onderwees aan de heidenen, of dat de juiste leer was, de juiste boodschap of het juiste evangelie. En dan stelt hij vast dat zelfs Titus, die een onbesneden Griek was, niet gedwongen werd zich te besnijden. Nou, wie de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling, raadpleegt, leest hier iets heel vreemds in Galaten 2, vers 6. Ik weet niet wie hem bij zich heeft, maar ik zal het even voorlezen. Maar daar staat namelijk, de belangrijkste broeders, hun positie interesseert me niet. God slaat geen acht op het aanzien van een mens, hebben mij niets verplicht. Nou, wanneer je dat vers dan in de NBV leest, dan vraag je je af, waarom ging Paulus dan naar Jeruzalem om te spreken met de belangrijkste broeders, juist om hun goedkeuring te verkrijgen, als hun positie hem niet interesseerde. Dan had hij gewoon gezegd van, ik heb niks met te maken, interesseert me niet. Nou, dat is wel intrigerend natuurlijk en ook wel tegenstrijdig, want wat moet je daarmee? Is dat gezien de rest van Galaten 1 en 2 wel een juiste weergave? En je moet de verschillende vertalingen toch wel met elkaar vergelijken en kijken van, wat is nou de bedoeling van die tekst? En hier zien we dus dat de nieuwe Bijbelvertaling een hele slechte vertaling is weer. Dat is niet het punt van vanmorgen natuurlijk. Maar het viel mij zo op dat daar eigenlijk een enorme fout staat. Want als je bijvoorbeeld de vertaling uit de Statenvertaling neemt, dan staat daar, en van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. Terwijl, en in de NBG zegt, maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niet toe. God ziet de persoon niet aan, zegt Paulus. En dan zie je dan op basis van 2 vertalingen die je er even naast legt, de waarheid verschijnen. Paulus zegt hier niet dat de positie van de belangrijkste broeders hem niet interesseren, hè? Maar wat zij vroeger waren, dat hem dat niet interesseert. Het zijn nu dus wel degelijk broeders die in aanzien zijn binnen de gemeente. En wat zij vroeger waren, dat doet niet de zaken. Maar omdat zij binnen de gemeente in aanzien waren, ging hij naar hun toe om te verifiëren van, is dit de juiste verkondiging? Nou, tussen de regels door leren we daaraan even, dat wat iemand vroeger was of deed, absoluut niet relevant is. Wat iemand gedaan heeft, is voor God niet belangrijk. Of nu een goed mens was, of de meest verdorven zondaar. Wat ze ook waren, het waren nu na hun bekering belangrijke broeders geworden. En hij ging naar hun toe om te horen of hij wellicht ook voor niets mensen zijn boodschap had gebracht. Voor de tweede keer geeft Petrus hier zijn steun aan Paulus' bediening. De eerste keer, toen hij 14 dagen bij hem kwam, en later, na 14 jaar, dus nog een keer. Jacobus en Petrus, en hier wordt hij onder zijn Griekse naam Kefas dus genoemd. Dat is trouwens wel een verklaring voor, want de Galaten waren Grieks sprekenden. En vandaar schijnt dat hij gewoon de Griekse naam gebruikt. En Johannes dus reiken hem hier, zo staat er, de hand. Oftewel, hij krijgt van hun de zegen van de belangrijkste oudsten van de gemeente van Jezus Christus over zijn werk en over zijn verkondiging. De enige verplichting die Paulus werd opgelegd was dat hij en zijn metgezellen de armen ondersteunen moesten. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Ik meen dat de Korinthebrief was, waarin ook een stukje staat over de collecte voor Jeruzalem bijvoorbeeld. En vooral de gemeente in Jeruzalem was een armlastige gemeente. En daar werd dan ook voor gecollecteerd in de andere gemeente. Nou, in de versen 1 tot en met 10 van Galaten 2 zien we dus dat Paulus een goede band had in geestelijke zaken en waarschijnlijk ook persoonlijk opgebouwd met Petrus. Hij had bij Petrus gelogeerd. Petrus was een belangrijke steun voor hem bij zijn evangelieverkondiging en hij roemt Petrus als een van de broeders die een aanzien is. En Petrus laat ons laten weten in 2 Petrus 3 vers 15 dat Paulus de geliefde broeder is. Oftewel, er was een goede band tussen die twee mannen. Dat zeg je niet zomaar van iemand. En dan lees je dus vervolgens vanaf vers 11 het gedeelte waar ik in het begin mee begon en waar ik aandacht voor vroeg. Petrus at altijd met de heidenen, zo zegt Paulus. Maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart. Uit angst voor degenen die voorstander waren van de besnijdenis. Nou, het is hier niet zo dat er gezegd wordt dat de afgezanten van Jacobus voorstanders waren. Het kan zijn dat Petrus bang was dat zij, wanneer ze terug zouden gaan naar Jeruzalem, dat ze dan zouden zeggen van, nou, die Petrus die zit gewoon met de heidenen aan tafel. Moet je nou toch eens horen wat hij daar doet. Blijkbaar was hij daar bang voor en daarom zonderde hij zich af. Het erge was dat anderen daaraan mee gingen doen. Zelfs Barnabas ging daaraan meedoen. Dus het initiatief ervan kwam van Petrus. Nou, je moet ook nog even vaststellen wanneer dit voorviel. Dat is ook nog even belangrijk. Het was tussen Paulus bezoeken aan Jeruzalem in. Dus eerst ging hij 14 dagen bij Petrus en Jacobus langs, om het zo maar te zeggen. Vervolgens kwam Petrus een aantal jaren later in Antiochië, waar Paulus toen op dat moment was. En daarna lezen we in versen verderop, dat Paulus weer in Jeruzalem was. Dus dat was dus 14 jaar later dan. Maar zoals ik in het begin zei, Paulus moet hier tegen optreden. Hij kan niet anders, want zijn jarenlange arbeid als evangelist wordt hier door Petrus en door Petrus alleen onderuit gehaald. Er waren namelijk Joden die tot het christendom bekeerde heidenen leerden dat zij alleen door het judaïsme tot God konden komen, oftewel door het houden van de wet. Men onderwees dat je alleen een goed christen was wanneer je niet alleen je bekeerd had tot de Heer Jezus Christus, maar dat je ook de wet moest houden. Nou, daar gaat in feite ook de hele Galatenbrief over. Maar zij trokken rond en veroorzaakten in de christelijke gemeenten overal onrust en problemen. En Petrus' gedrag bevestigde die opvattingen alleen maar. En zo werd Paulus geconfronteerd met een heel ernstig probleem. Nou, die christenen die dat deden, werden trouwens Ebionieten genoemd. En tot ongeveer de tweede eeuw, tot in de derde eeuw van Christus, hoor je nog van hun. Zij woonden in het Overjordaanse, heet dat later, in een kleine sectarische groep. En zijn uiteindelijk uitgestorven. En ze werden zowel door de Joden als door de christenen werden zij gezien als een dwalende sekte. De Joden moesten hun niet vanwege het feit dat ze de Heer Jezus beleden als Messias. Alhoewel ze dan ook nog weer een afwijking daarin hadden. Omdat ze de maagdelijke geboorte dan weer ontkenden. Maar hem als een rechtvaardige zagen. De christenen moesten hun niet vanwege het feit dat zij wet en genade vermengden. Nou, die mensen waren er dus en die trokken rond in alle gemeentes om daar eens even flink te stoken. En dat was heel gevaarlijk. En dat verklaart dus ook de uitspraak van Paulus in vers 14, waar hij zich openlijk verzet tegen het gedrag van Petrus. En hij zegt daar, indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heiden dwingen zich als Joden te gedragen? Wanneer Paulus hierin meegegaan was, of er niets van gezegd had, had dat bij de heidenen de indruk gewekt dat het inderdaad zo was dat men alleen via het judaïsme tot Christus Jezus kon komen. En dat terwijl hij met Petrus en Jacobus zegen notabene predikte dat de mens alleen door genade behouden werd en niet door werken van de wet. Dan was het evangelisatiewerk van Paulus van jarenlang in één klap weg geweest. Daarom moest hij zich er tegen verzetten. Maar menselijk gesproken was het toch een riskante actie. Immers, Petrus was een van de 12 apostelen. En hij had Paulus daarom, het zomaar te zeggen, als een kleuter in de hoek kunnen zetten. Hoe zouden u en ik gereageerd hebben als we in Petrus schoenen hadden gestaan? Had je dan niet heel snel gereageerd van, nou Paulus, wat denk je wel niet, tegen wie heb je het wel niet? Hoe durf je tegen mij als een van de vooraanstaande broeders uit Jeruzalem dit soort dingen te zeggen? Hoe haal je het in je hoofd om mij zo te kijk te zetten? Ben ik niet een van de apostelen, de man waarvan de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat ik zijn schapen moest hoeden? Dus Petrus had behoorlijk wat gronden, menselijk gezien, om Paulus eens even goed de les te lezen. Maar Paulus zegt dat hij huichelde. Dat is dingen doen waarvan je in je hart of uit je overtuiging weet dat ze niet deugen. Zijn gedrag kon absoluut niet door de beugel. En wat Petrus geantwoord heeft, weten we niet. Maar wel dat hij zich door Paulus liet terechtwijzen. Dat blijkt ook wanneer Paulus, wat we eerder ook zagen, voor de tweede keer in Jeruzalem komt. En Petrus, Jacobus en Johannes hem tot een grote steun zijn. Nou, dat geeft ook aan, in feite, waar Petrus geestelijk stond. Aan de goede kant. Door zich te laten corrigeren. Paulus haalt dit voorval aan om de gelaten terecht te wijzen. Om ze te laten zien dat zelfs de apostel Petrus de leer van de genade, van het evangelie van genade, het evangelie van Paulus zegt mijn evangelie, dat het ook door Petrus werd onderschreven. En wat vertelt Galaten 2 ons? Wanneer we het lezen als een anekdote of een stukje geschiedenis van de vroege christelijke gemeente, dan ontgaat je toch een aantal dingen. De lessen die je hier eigenlijk ziet in dit korte gedeelte, zijn naar mijn mening dat als eerste het evangelie dat Paulus brengt, de goede boodschap is. Het goede nieuws. Niet alleen voor de heidenen, maar ook voor de Joodse apostelen. Ze onderschrijven het en bevestigen het. Ten tweede, dat het soms ook noodzakelijk is, ook al verlies je daardoor mogelijk je positie of een beetje je aanzien, om anderen te corrigeren die huichelen. Wanneer mensen meehuilen met de wolven in het bos, dan moeten we een positie innemen. Zeker als de waarheid van het evangelie in het geding komt. En ten derde, tegengesteld daaraan, we leren ook dat we ons moeten willen laten corrigeren. Net als dat Petrus zich liet terechtwijzen. Ook als dat correctie betreft van broeders en zusters die naar de mens gesproken minder in aanzien zijn in de gemeente. Of in de maatschappij. Als we op basis van Gods woord ons de waarheid voorhouden, moeten we ons niet op onze vermeende strepen gaan staan, maar buigen voor Gods woord, door die broeder of zuster uitgesproken, ons voorgehouden. En als vierde ook leren we dat als we bepaalde opvattingen hebben of koesteren, we deze moeten toetsen bij andere broeders en zusters in de gemeente. Dat deed Paulus ook, waarom zouden wij het dan niet doen? Wij zijn niks meer of minder, integendeel. Tot slot leren we hier dat wat er in ons leven gebeurd is, of welke positie we hadden voordat we de Heer Jezus leren kennen, totaal onbelangrijk is in de gemeente van Christus. Ten goede, maar ook ten kwade. Ik ben ervan overtuigd dat Petrus inzag dat het gelijk aan Paulus' kant zat. Was. Dat Gods geest door Paulus heen hem terecht wees. En daarom ook dat Petrus later voor hem tot een grote steun was. En Petrus dan ook hem als de geliefde broeder benoemde. Het zal voor Petrus best wel pijnlijk geweest zijn. Een hele pijnlijke aangelegenheid geweest zijn. Ja, want hij stond gewoon menselijk gesproken voor schut. Het was wel een hele leerzame ervaring, denk ik. En zo is dat ook in ons leven. Soms doen dingen ons pijn. We maken in gemeenten of in het dagelijks leven zaken mee die niet bepaald leuk zijn. We voelen ons soms tekort gedaan door broeders of zusters of beledigd. En soms zijn er mensen die menen dat ze dingetjes uit het verleden van broeders of zusters even fijntjes moeten oprakelen. Of om gelovigen eens even neer te halen. Of we menen zelf mensen in de hoek te moeten zetten door ons op onze vermeende strepen te moeten staan. Meestal worden we daar heel snel van het zelfgemaakte voetstuk afgegooid. En achteraf weten we en erkennen we, God heeft mij hier iets willen leren. Willen we dat niet doen, dan blijven we op het eigen gemaakte voetstuk staan. En zullen we, denk ik, geestelijk gezien daar schade van lijden. Uiteindelijk draait het allemaal om één ding. Waar het op uitkomt, en wat we hier ook lazen. Wat belangrijk is, en wat Paulus ook schrijft in de versen 19 en 20. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En ik hoop en bid dat dit ook voor ons de gezindheid mag zijn het komende jaar. Dat het niet meer ons, of mijn eigen ik is, wat leeft, maar het Christus mag leven in ons.